Ik ben Jiska Eilander. Ik werk bij Compassion. Ik werk daar in het kerkenteam. Dus we doen heel veel samen met kerken. Waaronder met Mozaïek. En vanuit mijn rol ben ik betrokken bij alle Mozaïekgemeenten. Dus ik heb ook geholpen met voorbereiding. En ik vind het zo'n feest om met 13 kerken samen vandaag dat feest te bouwen. En ik vind het heel tof om hier te staan. Ja, dankjewel. Want naast mijn werk bij Compassion studeer ik theologie. Dus ik preek vaker. En ik vind het heel tof om dat bij elkaar te brengen. En om jullie vandaag mee te nemen in het woord van God. En ik wil eigenlijk beginnen met een vraag. Wie van jullie heeft wel eens het gevoel dat je echt door de grond kan zakken? Dat je zo schaamt, dat je echt het gevoel hebt, was hier maar een gat waar ik in kon springen of zo? Herkenbaar? Ja? Ja, ik ken dat ook. Dat was toen ik een jaar of 9 was, had ik een kinderfeestje, mijn eigen kinderfeestje. En mijn vader ging al mijn vriendjes en vriendinnetjes thuis brengen en ik mocht mee. En nou, dat eerste meisje stapt uit de auto en mijn vader loopt haar naar de voordeur. En de deur slaat dicht en ik zeg, oh, ze heeft niet eens bedankt voor het feestje gezegd. En toen bleek dat het raam wagenwijd open stond. Dus ik kreeg toch een boze blik naar me toe. En iedereen daarna, die uitstap, zei, Jiska, bedankt voor het feestje, hè? Dus, nou, dat is zo'n moment dat ik echt denk, oh nee, is hier een gat waar ik in kan springen? Ik wou dat ik door de grond kon zakken. Nou, als je dat letterlijk doet, is ook niet ideaal. Een vriend van mij die is op reis geweest met Compassion naar Bangladesh. En daar hebben ze hutjes van modder en elke ochtend maken ze de vloer helemaal glad met water. Maar wat hij niet wist, is dat er allemaal muizengangen onder die vloer lopen. Dus hij komt daar op bezoek en hij doet een stap opzij en hij zakt zo 10 centimeter door de grond heen. Dus ik kan je vertellen, letterlijk door de grond heen zakken is ook geen aanrader. Het thema van vandaag is de schaamte voorbij. En ik wil jullie meenemen naar een compleet andere cultuur. En dat is niet Kenia, daar straks meer over. Maar ik wil jullie meenemen naar Klein-Azië in het jaar 60 van onze jaartelling. Klein-Azië, dat is wat nu ook wel Turkije is. Inmiddels zijn de discipelen al een aantal tientallen jaren rondgetrokken in Europa en Azië. En de eerste kerken zijn gevestigd. En er is ontstaan wat problemen hier en daar. En er worden verschillende brieven geschreven. En ik wil met jullie lezen een stuk uit de eerste brief van Petrus. Petrus die met Jezus rondgelopen heeft. Petrus die vaak wel weet hoe het zit, maar inmiddels ook wat ouder en wat volwassener is geworden. En hij schrijft een brief aan verschillende gemeenten in Klein-Azië. En ik lees met jullie 1 Petrus 3, vers 13 tot 17. Als het goed is, ja, top. Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? Maar zelfs al zou u lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor mensen en laat u door niets in verwarring brengen. Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop u de hoop die in u is, die in u leeft, gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect. Houd uw geweten zuiver, dan zullen de mensen die zich honend over uw goede christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun laster. Het is beter te lijden, indien God dat wil, omdat men goed doet, dan omdat men kwaad doet. En ik wil jullie iets vertellen over de cultuur waarin deze mensen leven. Verschillende steden die allemaal wel dezelfde gebruiken kennen. Eén onderdeel voor wat deze mensen voor hun heel belangrijk is, een kernwaarde, is eer en schaamte. En dat speelt een rol eigenlijk in elke menselijke interactie. Eer is iets wat je zowel krijgt wanneer je geboren wordt. Als je in een rijke familie geboren wordt, heb je veel eer. Word je in een arme familie geboren, heb je weinig eer. Maar er is ook eer wat je kan krijgen door jouw omgeving. En als het ware is er een bepaalde hoeveelheid eer in zo'n stad wat uitgedeeld kan worden over mensen die hele goede dingen doen voor de stad. Mensen die zich inzetten, mensen die heldhaftig zijn in een oorlog. En eer is zo'n heel belangrijke waarde waar iedereen naar streeft. Het is heel belangrijk om status te krijgen, om hoog op de sociale ladder te staan, om eer te hebben. En er tegenover staat schaamte. En eigenlijk is schaamte ook iets positiefs. Dat betekent dat je meedoet in het sociale spel. Dat je je plek kent en dat je meedoet in het verkrijgen van die eer. Je bent deel van de sociale ladder. Schaamteloosheid, dat is het ergste wat je kan hebben. Dan doe je eigenlijk niet mee. En tegelijk is schaamte ook verschrikkelijk. Want het betekent dat je helemaal onderaan in de maatschappij staat. Het betekent dat je geen stem hebt, dat je niet belangrijk bent. En wat er gebeurde met deze mensen die hier woonden, die christen werden, betekent dat zij hun eervolle positie daar vandaan weggestoten werden. Dus deze mensen die misschien een hogere functie hadden, die een hele eervolle plek hadden in de maatschappij, werden beschaamd. Ze werden weggestoten. Zij deden niet meer mee in het sociale spel zoals men dat gewend was. Jezus volgen, bewust christen zijn, was voor deze mensen iets waarvoor zij beschaamd werden. Het is iets waarvoor zij geen eer kregen, maar schaamte. Petrus schrijft in deze brief, en ook Paulus heeft het in verschillende brieven, over lijden. En zelf dacht ik altijd dat dat te maken had met heftige martelingen en soms zelfs dood. Maar eigenlijk is deze vorm van schaamte, het ontnemen van je eer, een vorm van lijden in zichzelf. Dat betekent dat je uit de maatschappij gestoten wordt. Dat je niet meer meedoet, dat je soms niet meer bij je familie hoort, of dat je niet meer je baan kan doen, of dat je niet meer met respect behandeld wordt. Dat je beschaamd wordt, was een vorm van lijden in zichzelf. Lijden omwille van het volgen van Jezus. In die tijd had Jezus volgen, deel zijn van een christelijke gemeenschap, directe gevolgen, of je wilde of niet. Het had direct invloed op je plek in de maatschappij. Deze mensen moesten de schaamte voorbij om deel te zijn van de gemeente van Christus. En hoe zit het dan met schaamte in onze tijd? Bij ons is de eer en schaamte heeft het niet zo'n belangrijke plek als toen. Hier zo wordt het juist aangemoedigd om je niet te veel aan te trekken van wat mensen van je vinden. Om je eigen keuzes te maken. En toch is schaamte een basisemotie die we allemaal kennen. Maar schaamte is heel cultureel bepaald. In 2 Samuel 10 lezen we hoe een groep mannen voor David op pad gaat. En om hun te schande te brengen worden alle hun baarden afgeschoren. Nou, het is een beetje donker, maar ik vermoed dat hier mannen dat juist heel bewust elke ochtend doen. Dus wat nou schaamte is, dat verschilt per tijd en per cultuur. Maar ik denk dat we allemaal wel iets kennen waarvoor we ons zouden schamen. Misschien schaam je je omdat je de enige bent in je klas die geen merkschoenen draagt. Of misschien schaam je je omdat je collega's 3 keer per jaar op vakantie kunnen en jij andere financiële uitdagingen hebt. Of misschien schaam je je wel als je een scheet laat, precies tijdens een stil moment. Of omdat je tijdens een presentatie helemaal dichtklapt en niet weet wat je moet zeggen. We kennen denk ik allemaal het moment dat je door de grond wil zakken. Het moment dat je je schaamt en dat je niet hier wil zijn. Maar wat zegt dat dan over deze tekst? Kunnen we dat ook betrekken, als het gaat om schaamte, op de schaamte die wij voelen? Volgens mij zijn er 2 vormen van schaamte. Het ene is heel cultureel bepaald. Dus dat gaat over de gebruiken in je eigen cultuur, waar je wel of niet aan kan voldoen. En dan los daarvan is de schaamte die je kan hebben omwille van het volgen van Jezus. En ook dat is iets wat sommigen van ons misschien wel kennen. Als je bewust keuzes maakt om hoe je je weekend besteedt, of hoe je je geld besteedt, waar mensen iets van vinden, wat je dus misschien liever niet vertelt, omdat je bang bent wat mensen zeggen. Ook die schaamte kennen jullie misschien wel. We gaan later nog verder in op de betekenis van die schaamte omwille van het volgen van Jezus. Maar eerst wil ik jullie meenemen naar een verhaal van schaamte die cultureel bepaald is. Iets wat wij misschien wel een beetje kennen, maar ik denk dat jullie dat niet zo diep hebben ervaren als Emmanuel. Emmanuel zagen we net ook in het filmpje. Hij is een collega uit Kenia. Hij werkt bij Compassion. Hij is bezig. Hij is het hoofd van een van die clusters waar verschillende kerken samenwerken met Compassion. Best een belangrijke baan. Hij heeft een gezin. Maar hij is heel anders opgegroeid. Namelijk in extreme armoede. Zijn ouders hadden eigenlijk geen geld. En schaamte was een groot onderdeel van zijn leven. Ze woonden in een rond hutje. Ja, ik denk ongeveer de helft van het podium. Ongeveer zoals hij het liet zien. rond hutje van modder met dak van gras, wat dus regen doorlaat als het regent. En daar wonen ze met 2 ouders en 4 kinderen. En op een gegeven moment was er een oom die zei, jullie mogen wel voor mijn koe zorgen. Dan hebben jullie in elk geval elke dag een beetje melk. En mocht dat koe een kalfje krijgen, dan mogen jullie die houden. Nou, een koe, dat is een trots bezit. En dat laat je niet buiten staan 's nachts, want dan kan die gestolen worden. Dus ook de koe 's nachts mee in het hutje. En ze sliepen op een rijtje, vader en moeder aan de ene kant. En Emmanuel met zijn broers en zussen aan de andere kant, met de koe. En deze mensen hadden geen mooie bedden, geen hoogslapers. Maar ze legden wat oude kleren op de grond waar ze sliepen. En een kind kan je op een gegeven moment zindelijkheid aanleren. Zo'n koe snapt dat niet helemaal. Dus als zo'n koe in zo'n hutje slaapt of staat 's nachts en hij moet plassen, ja, dan loopt dat door dat hele hutje heen. En deze kinderen sliepen op wat oude kleden. Ja, dat gaat stinken. En ze hadden geen schone kleren voor de volgende dag. Dus met diezelfde kleren moesten ze naar school. En zij, Emmanuel's ouders hadden niet zoveel geld. Soms werd Emmanuel naar huis gestuurd omdat het schoolgeld niet betaald was. En als hij wel op school was, wilde niemand iets met hem te maken hebben. Want de stank van regenwater, van een vochtig hutje, van de urine van een koe 's nachts, kinderen deinen ze weg. Kinderen willen niet met je spelen. De docent zet je ergens in een hoekje. Schaamte was een groot deel van Emmanuel's leven. En het is een heel vrolijk en speels jochie. Het is nu nog steeds, zit er een beetje kind in hem. Dat is leuk om een paar dagen met hem op te trekken. Maar ook als kleine jongen hield hij van spelen. En op een dag regende het. En dat betekent dat er wat natuurlijke glijbanen ontstonden. Dus er was een heuvel en er was een paadje. En zodra het regende was dat allemaal modder. Dan kon je heerlijk in spelen. Dus hij, die heuvel op, lekker glijden naar beneden. En nog een keer en dollen en gek doen. Maar ja, hij moest een schooluniform aan. En hij had 1 broek die natuurlijk vies was geworden. En hij was ook een stukje gescheurd. Het was een donkerrode broek met een wit t-shirt. En hij komt thuis met een flinke scheur in zijn broek. Dus zijn moeder die doet wat ze kan en die zet er een lapje stof in, zodat het niet met gaten naar school hoeft. Maar ja, dat was een knalgeel lapje stof in een donkerrode broek, ergens aan de achterkant. Dus je snapt dat kinderen hem uitlachen en wijzen. En die schaamte die elke dag deel was van zijn leven, dat is een litteken die nog steeds speelt, die hij nog steeds met zich meedraagt. Hij kon de schaamte niet voorbij. Armoede is zoiets complex. Het gaat niet alleen om geen eten hebben of om niet genoeg te eten of niet genoeg geld. Maar het is een vicieuze cirkel. Als je niet genoeg geld hebt, heb je geen schone kleren, dan moet je dus met stinkende kleren naar school. Dan word je niet serieus genomen, krijg je minder kansen. Niemand wil met je spelen, dus je zinkt weg in eenzaamheid en in hopeloosheid. Armoede is een patroon wat door blijft gaan, wat generatie op generatie blijft bestaan als dat niet doorbroken wordt. Maar gelukkig hoeft het niet bij die schaamte te blijven. Er is meer dan die schaamte. Ik wil weer terug naar het verhaal van 1 Petrus. Naar de mensen die bewust in schaamte leven, omdat zij ervoor kiezen om Jezus te volgen. Want Petrus die zegt in een hoofdstuk verder, even kijken, 1 Petrus 4, vers 16, zegt hij: als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag die naam tot eer van God. Petrus die draait het om. Hij zegt: als je het gevoel hebt dat je je moet schamen, als je buitengesloten wordt door de maatschappij, als je moet lijden omwille van de naam van Christus, blijf dan niet in die schaamte hangen, maar draag dit juist als eer. Horen bij het lichaam van Christus, deel zijn van het volk van God, de kerk van Jezus, dat is iets eervols. En als de wereld jou misschien beschaamt, weet dat God jou eert. Want niet hoeven wij alleen in die schaamte te leven, of hoeven de eerste christenen in die tijd in schaamte te leven. Maar Jezus zelf heeft die schaamte gedragen voor ons. Ik wil met jullie lezen Filippenzen 2, vers 6 tot 11. Waar staat: Hij, Jezus, die de gestalte van God had. Wacht even. Zo beter. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast. Maar hij deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel en op aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus is Heer, tot eer van God de Vader. Jezus, die de hoogste positie had, die de meest eervolle plek had in het universum, is heel bewust mens geworden. Iets wat al een schaamte was in zichzelf. En hij werd deel van een volk dat onderdrukt werd. En dat niet alleen, maar hij werd verraden, veroordeeld en gehangen aan een kruis. Compleet naakt hing hij tussen hemel en aarde. Waar iedereen die langsliep hem kon bespotten en uitlachen. Jezus, die niks fout gedaan had, heeft de ergste schaamte gedragen. Hij is zo diep gegaan tot in de dood. Hij heeft zijn leven gegeven, terwijl hij zelf niks had om zich voor te schamen. Maar dat niet alleen, want Jezus is weer opgestaan. Halleluja. Jezus heeft de dood overwonnen. Jezus heeft de schaamte gedragen, de schande, zodat jij en ik in zijn naam nooit echt beschaamd hoeven worden. Petrus zegt het, wanneer je je eigenlijk moet schamen in de naam van Jezus, draag die naam met eer, want die schaamte is niet voor ons. Jezus heeft die schaamte gedragen. Dankzij Jezus mogen wij de schaamte voorbij gaan. Dankzij Jezus hoeven wij zelf niet meer de schaamte te dragen als we hem volgen, maar mogen wij nieuw leven met eer. God is een God van eerherstel. God wil niets liever dan ons herstellen in onze eer. Jezus zegt dat zelf in Marcus 8, vers 38. Hij zegt: Wie zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van zijn vader. Jezus snapt heel goed dat aspect van schaamte. Hij zegt: Als jij je schaamt voor mij, als jij niet uit durft te komen dat je deel bent van mijn kerk, dan zal ik me ook voor jou schamen. Maar dit kunnen we ook omdraaien. Als jij je niet schaamt en leeft samen met Jezus, dan mag je geëerd worden. Dan mag je die naam van Christus met eer dragen. We leven in een op de kop wereld. Volgens Jezus is schaamte is eer. En zwakheid is kracht. En armoede is rijkdom. Wanneer jij Jezus volgt, dan word je deel van die compleet nieuwe wereld. Maar hoe zit dat dan met schaamte die wij voelen? Want ik denk dat de meesten van jullie niet elke dag uitgelachen worden omdat je Jezus volgt. Jezus volgen heeft uitdagingen genoeg in zichzelf, maar dat gaat niet altijd over schaamte omdat je Jezus volgt. Hoe zit het dan met die basisemotie? Nou, daarover wil ik twee dingen zeggen. Het eerste is: als gelovigen mogen wij uitzien naar een nieuwe toekomst. Jezus zegt het zelf: wanneer ik terugkom met de heilige engelen, omkleed met de glorie van de Vader. We mogen uitzien naar een dag dat alle gebrokenheid van deze wereld voorbij is. Dat we geen pijn meer hebben, geen verdriet, geen jaloezie en geen schaamte. We mogen uitzien, we mogen verbonden zijn in hoop. Hoop op een betere toekomst. Hoop op een wereld zonder armoede, zonder ongerechtigheid. Een hoop zonder vervolging en lijden en schaamte. Het tweede is dat koninkrijk wat Jezus is komen brengen, het koninkrijk waar we naar uitzien in volheid, is voor een deel al zichtbaar hier op aarde. God is een God van eerherstel. En juist in dit leven is er herstel mogelijk. Herstel van sociale problemen, van mentale dingen, van financiële uitdagingen, van maatschappelijke issues. Er is nu al herstel mogelijk. Wij mogen meebouwen aan dat nieuwe koninkrijk. Juist als kerk van Jezus mogen wij bijdragen om dat nieuwe koninkrijk van Jezus, dat koninkrijk van herstel, al zichtbaar te maken hier op aarde. Want het verhaal van Emmanuel is nog niet af. Hij hoefde niet in schaamte te blijven leven. Toen hij 8 jaar oud was, werd hij opgenomen in een Compassion project. Er was een vrouw in Canada die besloot om hem te gaan sponsoren. Om elke maand een klein beetje geld opzij te leggen. Zo bouwde zij mee aan het koninkrijk. En door dat kleine beetje geld konden de collega's en de mensen in Kenia, de mensen van de lokale kerk, de medewerkers van Compassion, investeren in deze kleine jongen. In deze speelse, vrolijke jongen. En hij is naar de basisschool gegaan. Zijn schoolgeld werd betaald. Dus hij kon elke dag kon hij naar school. En hij ging zijn best doen. En hij werd in korte tijd de beste van zijn klas. En hij kon naar de middelbare school. En hij werd geselecteerd voor een speciaal programma aan de universiteit. En hij heeft een studie afgerond. En nu heeft hij een goede baan bij Compassion. Hij is getrouwd. Hij heeft 3 kinderen. En nou, hij reist om mensen te vertellen over zijn eigen verhaal, over Compassion. En vooral wat Jezus heeft gedaan in zijn leven. Wanneer wij bouwen aan het koninkrijk, is er in dit leven al herstel mogelijk. Van de mensen die leven in schaamte. Jezus daagt ons uit om de schaamte voorbij te gaan. Om ons niet te schamen voor het volgen van hem. En als wij dat doen, mogen wij meebouwen om mensen die wel in schaamte leven, die vanwege hun omstandigheden en hun cultuur niet de schaamte voorbij kunnen gaan, om hun te helpen en om hun herstel te brengen. Juist in naam van Jezus, in naam van dat nieuwe koninkrijk. Ken jij die schaamte voor dat evangelie? Heb jij uitdagingen op je werk of thuis of in je familie dat je eigenlijk schaamt voor waar je in gelooft? Of dat je keuzes wil maken in je leven, maar eigenlijk niet goed weet hoe daarop gereageerd wordt. En wat is dan dat leven met Jezus? Hoe ziet dat eruit? Wat hoort erbij? Petrus die schrijft daarover in 1 Petrus 4, vers 7 tot 11. Ja. Hij zegt: het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Heb elkaar voor alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. Laat ieder van u de gaven die hij van God gekregen heeft gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals dat goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt voor eeuwig. Amen. Petrus sluit het eerste stukje wat we lazen af met: het is beter om iets goeds te doen en daarvoor beschaamd te worden dan om iets slechts te doen en daarvoor beschaamd te worden. Dus ik wil jullie aanmoedigen. Doe het goede. Bouw mee aan het koninkrijk. Ga de schaamte voorbij. Of dat nou is de schaamte omwille van het volgen van Jezus, of een basisemotie die je voelt vanwege andere omstandigheden of keuzes. Er is hoop voor een nieuwe toekomst. En samen mogen we bouwen aan herstel hier op aarde. Wij mogen bouwen als kerk wereldwijd om onze broers en zussen, onder andere in Kenia, te helpen de schaamte voorbij te gaan. Bouw jij mee? Amen.